zullen we het gedeelte lezen waar onze broeder straks iets over gaat zeggen. En dat is Openbaring 22 vanaf vers 6. En hij zei tegen mij: deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere, de God van de heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren. En zie, ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. En ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet zien. En hij zei tegen mij: pas op dat u dat niet doet, want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid God. En hij zei tegen mij: verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. En zie, ik kom spoedig, en mijn loon is bij mij, om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. En ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen: kom. En laat hij die het hoort zeggen: kom. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn. Hij die van deze dingen getuigt zegt: ja, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.
Goedenavond, broeders en zusters. Heerlijk om weer in uw midden te zijn, om u te mogen dienen met de verkondiging van het woord van de Heer. En dat willen we deze avond doen naar aanleiding van Openbaring 22 vanaf vers 6. Openbaring 22 vanaf vers 6. Fijn ook als u uw Bijbel open op schoot houdt, want we willen systematisch met elkaar de tekst lezen en overdenken. Broeders en zusters, de wereld van vandaag kenmerkt zich door onrust, grote onrust. Er is een onzekerheid en onrust die zijn weerga in de geschiedenis niet kent. Waar komt deze totale uitzichtloosheid vandaan? Toch zijn wij als gelovigen in Christus niet pessimistisch over de toekomst. Integendeel, christenen, kinderen God, zijn optimisten. In feite zijn christenen de enige realistische optimisten. Immers, Wij weten wat er staat te gebeuren. We weten wat het definitieve einde zal zijn. Hoe wij dat weten? Omdat wij in het bezit zijn van de openbaring van Jezus Christus. Het laatste Bijbelboek. Het laatste Bijbelboek is de openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft. Om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. Wij weten wat de toekomst brengen zal. Waarom zouden wij neergebogen en dan door het leven gaan? Wij hebben geen reden om pessimistisch te zijn. Wij weten dat alles goed zal komen. Immers, de Heere zelf heeft gezegd, er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop recht en gerechtigheid en vrede woont. In de Openbaring lezen we de hoofdlijnen van Gods plan voor de toekomst. Eerst zal er een toename zijn van goddeloosheid en wetteloosheid. En vervolgens, hebben we geleerd, komt de toorn van God over de mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden of onderdrukken. En dat noemde Jezus de grote verdrukking. En die grote verdrukking eindigt met de glorieuze, lichamelijke wederkomst van de Heer Jezus Christus op de Olijfberg. En hij zal dan de antichrist en zijn profeet in het helle vuur werpen en de Satan 1000 jaar lang in de afgrond opsluiten. Hij zal afrekenen met de Verenigde Naties die Israël beoorlogen, waarna hij zijn vrederijk zal oprichten. Let u goed op, wij hebben tijdens onze studie onderscheid gemaakt tussen het eeuwige koninkrijk van God de Vader en het koninkrijk van God de Zoon. Het koninkrijk van God de Zoon zal 1000 jaar duren, waarin alles aan zijn heerschappij zal zijn onderworpen. Daarna, wanneer alles aan hem is onderworpen, zal hij het koningschap overdragen aan God de Zoon en zal het eeuwige koninkrijk beginnen. Aan het einde van dat vrederijk van Jezus Christus zal de Satan nog voor een korte tijd worden losgelaten. En dan zal hij met een groot rebellenleger tegen Jeruzalem optrekken, waarna een vuur van de hemel neerdaalt om hen te verteren. Dan zal ook de Satan in het eeuwige vuur geworpen worden dat speciaal voor hem en zijn engelen bereid is, als we lezen in Matteüs 25 vers 41. Waarna alle ongelovigen voor de grote witte troon geoordeeld zullen worden, gevolgd door de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, wanneer de Heere God alles zal zijn in alle. Vervolgens hebben wij gezien hoe de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, waarvan God zelf de ontwerper en bouwer is, neerdaalt op de aarde, de hemel op aarde. En deze heilige stad, broeders en zusters, kenmerkt zich door de heerlijkheid van God. De heerlijkheid van God is een verzamelnaam voor alles wat God is. Een verzamelnaam voor al zijn eigenschappen en luister en heerlijkheid en majesteit. Die het hele Jeruzalem, dat hele nieuwe hemelse Jeruzalem kenmerkt zich, is doorstruild van Gods heerlijkheid. Met Openbaring 22 vers 5 is de feitelijke openbaring ten einde gekomen. Vanaf vers 6, dit laatste hoofdstuk, komen wij tot een afronding van onze studie. Dit zijn de laatste regels van het laatste hoofdstuk van het laatste Bijbelboek. En in dit laatste hoofdstuk krijgen wij de verzekering van de waarheid en de betrouwbaarheid van alles wat wij gelezen hebben. En daarbij is er een indringend appel om in het licht van de openbaring, / in het licht van de aanstaande wederkomst van Christus, te leven. Nu, in dit eerste hoofdstuk, of dit laatste hoofdstuk, herhaalt Johannes een aantal waarheden uit het eerste hoofdstuk van de openbaring. Maar ik heb 6 punten laten we niet langer dralen en dit hoofdstuk vanaf vers 6 met elkaar overdenken. En het allereerst wil ik met u nadenken over de betrouwbaarheid en de waarheid van de openbaring. De betrouwbaarheid en de waarheid van de openbaring in vers 6 en 7. Lees maar mee. Ik lees u uit de Herziene Statenvertaling. Leest u in vers 6 en 7 samen met mij mee. Er staat: en hij zei tegen mij, dat is de tolkengel, deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heer, de God van de heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren. En zie, ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. Christenen zijn zeker van hun zaak. Hoe komen ze aan die zekerheid? Waaraan ontlenen zij die overtuiging? Nou, dat ontlenen we aan de Bijbel zelf. Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En dat wordt ons door de Heer van de kerk op het hart gebonden. Met deze woorden getrouw en bemoedigd. Worden wij getrouw en waarachtig, worden wij bemoedigd door de Heer. Met andere woorden, wij kunnen ons op dit woord verlaten. Liegen doet de Heer niet. En dat het hier om de woorden van God zelf gaat, blijkt daaruit dat hij hier de God van de heilige profeten genoemd wordt. Hij is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij is de God van Mozes, de God van Jesaja, Jeremia, Ezechiël, de God van Daniël. Hij is de God van de profeten, die doet wat hij gezegd heeft te zullen doen. Wiens spreken gezaghebbend en waar is. Een andere vertaling spreekt hierover de God van de geesten der profeten. Petrus zegt daarover: dit moet u allereerst weten. Dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen, profeten, heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Letterlijk, ze hebben bij God vandaan gesproken. Het zijn zijn woorden, broeders en zusters. In vers 16 zegt de Heer Jezus: ik heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeente van deze dingen getuigen. Met andere woorden, het zijn de woorden van Jezus zelf. En in vers 20 lezen wij: hij die van deze dingen getuigt, dat is de Heer Jezus Christus, hij zelf getuigt. Hij is het die in de openbaring tot de gemeente spreekt. Weet u, sinds mijn bekering word ik er dagelijks meer van overtuigd dat de Bijbel het gezaghebbende, een volmaakte woord van God is. Er zijn 40 verschillende Bijbelschrijvers, maar van Genesis tot de Openbaring wordt keer op keer bevestigd dat er maar één auteur is. En dat is God zelf. 3808 keer staat er in de Bijbel: zo spreekt de Heere. Zo spreekt de Heer, of soortgelijke synonieme uitdrukkingen. De Bijbel is het woord van de God der waarheid. En zo ook dit laatste Bijbelboek verzekert ons in dit laatste hoofdstuk van het gezag en de betrouwbaarheid van het woord van de openbaring. Hoort hemelen en aarde, neig uw oor, want de Heere spreekt. En hij zal alles wat in de openbaring geprofeteerd wordt op zijn tijd vervullen. Johannes spreekt over wat met spoed moet gebeuren. Wat met spoed moet gebeuren. Met andere woorden, de Heere talmt niet. Er is geen vertraging. Er is geen onnodig oponthoud. Er is geen uitstel. Nee, op de door God geplande tijd zullen al deze eindtijdprofetieën in rap tempo in vervulling gaan. Maar dat woord spoed duidt ook op de noodzaak van de vervulling van het profetisch woord. Er is een goddelijke noodzaak, een goddelijk moeten voor de vervulling van het profetisch woord. Ook kan dat woord duiden op onverwacht, spoedig, in de zin van onverwacht. De vervulling van het profetisch woord gebeurt spoedig in de zin van onverwacht. En dat is een uitleg die aansluit bij de woorden van de Heer Jezus, bijvoorbeeld in Matteüs 24, waar hij zegt, zoals in de dagen van Noach, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed, met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, met het normale dagelijkse leven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkte totdat de zondvloed kwam en hen alle wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Onverwacht! Onverwacht komt de Heere. Wees dan waakzaam, want je weet niet op welke dag de Heere komt. Of een andere tekst in Matteüs 25, wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des Mensen komen zal. Hij komt, zegt het Nieuwe Testament, als een dief onverwacht. Hij komt onverwacht. Dat is wat de schrift ons leert. En dat betekent, broeders en zusters, dat elke gelovige in Christus sinds het ontstaan van de christelijke gemeente geleefd heeft in de verwachting van de wederkomst van Jezus. En dat is precies de bedoeling, wat met spoed moet gebeuren. Dat betekent, leef jij in verwachting. Kijk je af en toe naar de hemel. Verwacht je de Heere? De ontmoeting met de Heere zal onverwacht zijn. Het zou zomaar vandaag kunnen gebeuren. En daarom dat wij geestelijk wakker moeten zijn en geestelijk bij de tijd moeten zijn. Vers 7, en zie, ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. Nu in deze tekst neemt de Heere zelf het woord. En hij zegt heel persoonlijk, ik kom spoedig. In de voorgaande tekst was de tolkengel, de begeleidende engel, aan het woord. Maar in deze tekst spreekt de Heere zelf. En hij zegt tegen de gemeente, en ik denk eventjes aan die zeven gemeenten uit Openbaring 2 en 3, die een goede doorsnee zijn van de kerk sinds het ontstaan sinds Pinksteren. Hij zegt tegen de kerk, tegen de gemeente, ik kom spoedig. Hou nog even vol, ik kom spoedig. Leef in de verwachting van mijn komst. Bij zijn brieven aan de zeven gemeenten in Openbaring 2 en 3, prijst de heiland de Philadelphia gemeente, omdat zij het bevel bewaard hebben om hem te blijven verwachten. Leven wij in het licht van de aanstaande wederkomst van de Heer Jezus Christus. Dit zijn de laatste woorden. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. Weet u, dit is bijna een letterlijke herhaling van wat hij in hoofdstuk 1 heeft gezegd. Daar lees je in hoofdstuk 1, zalig is hij die leest en zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Met deze zaligspreking wordt het belang van het lezen en overdenken van de Openbaring onderstreept en bekrachtigd. De Openbaring is het enige van de 66 Bijbelboeken waaraan een bijzondere zegen wordt verleend voor hem die voorleest en voor hem die luistert. Nou, ik mag zeggen, broeders en zusters, dat ik bijzonder gezegend ben bij het lezen, herlezen en overdenken de prediking van het Bijbelboek Openbaring. Het verlangen naar de wederkomst van Christus is bij mij gegroeid, aangewakkerd. En ook het verlangen om voor hem te leven is opnieuw aangevuurd. En ik mag toch hopen dat ook jullie als hoorders gezegend zijn en meer licht hebben gekregen op Gods plan met deze wereld en op de heerlijke persoon van onze Heer Jezus Christus. Immers, het is de openbaring van Jezus Christus. De openbaring predikt ons Christus. Hij predikt Christus als de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, de vorst van de koningen der aarde, als de Alfa en de Omega, als de verheerlijkte Zoon van God, als de Leeuw van Juda en het Lam dat geslacht is, dat waard is om de boekrol te openen en haar zegels te verbreken. De Openbaring tekent ons Jezus als de rechter, voor wie hemel en aarde wegvluchten. Hij is de koning der koningen en de Heere der heren. Deze Jezus is de Christus van de schriften en heel bijzonder de Christus van de Openbaring. Maar ook is hij het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Zalig ben je wanneer je met gespitste oren hebt geluisterd naar de verkondiging van de Openbaring. Dat je geluisterd hebt en leeft, bent gaan leven in het licht van deze boodschap. Dan ben je een gezegend mens. Tot zover de betrouwbaarheid en de waarheid van de Openbaring. Mijn tweede punt is de aanbidding als enig gepaste reactie op de Openbaring. Aanbidding als enige gepaste reactie op de Openbaring. Lees maar mee in vers 8 en 9. En ik, Johannes, vers 8, ben het die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet zien. En hij zei tegen mij, pas op dat u dat niet doet, want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid God. Johannes had met gespitste oren en geopende ogen en hart de profetieën gevolgd. Niet dat hij alles van meet af aan begrepen heeft, maar één ding was duidelijk. De Heer heeft het laatste woord. Hij zit als soeverein op de troon van hemel en aarde. Hij bepaalt de wereldgeschiedenis. Hij leidt de wereldgeschiedenis naar een betekenisvol einddoel door hem bepaald. Hij heeft alles volmaakt onder controle. Bij hem loopt nooit iets uit de hand. En hij werkt soeverein in alle dingen naar de raad van zijn wil. En naar deze heerlijke display, etalage van Gods macht, soeverein en soevereiniteit en heerschappij. Na het zien en het horen van al deze indrukwekkende beelden is er maar één gepaste reactie. Johannes valt neer om te aanbidden. Aanbidding, broeders en zusters, is de enige gepaste reactie op alles wat wij gehoord en gezien hebben. Maar let wel op wie je aanbidt. Johannes zegt, ik viel neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet zien. Zoals wij in hoofdstuk 19 hebben geleerd, zijn engelen geschapen en dienende geesten aan wie geen aanbidding of speciale eer of aandacht toekomt. Doe dat niet, zegt de engelgids. Aanbid God. Ware engelen verheerlijken, vereren en aanbidden de persoon van Jezus. Wijzen op God en nooit op zichzelf. De vereering van een engel zal nooit door een ware engel geaccepteerd worden. Maar de Openbaring van Jezus Christus brengt een gelovige wel tot aanbidding, maar niet van de boodschapper. Alleen de hoofdpersoon van de Openbaring mag aanbeden worden. Jezus Christus, kom, laten wij hem aanbidden. Laten wij hem eren, laten wij hem verheerlijken. Hem die op de troon zit. En het Lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Nou, tot zover de aanbidding als enig gepaste reactie op alles wat wij met elkaar tijdens onze studie van de Openbaring gehoord hebben. Mijn derde punt, dat is de belangrijkheid en ernst van de Openbaring. De belangrijkheid, het belang en de ernst van de Openbaring. Vers 10 tot 16. Hij zei tegen mij, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. De opdracht luidt: verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet. Met andere woorden, laat de Openbaring een geopend Bijbelboek zijn. Laat het voor iedereen toegankelijk en leesbaar zijn. De Openbaring is gegeven om gelezen, bestudeerd en bepreekt te worden. De Heere God wil dat wij vertrouwd zijn met de inhoud van de Openbaring. Eerst belooft de Heer een zegen voor de lezers en voor de hoorders van de Openbaring. En vervolgens zegt de Heer: laat het een open boek zijn. Verzegel het niet. Des te opmerkelijker is het, broeders en zusters, dat de Openbaring een van de minst bepreekte Bijbelboeken is. Maar de Heere zegt: verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet. De profetieën van Daniël, die moesten verzegeld worden. De Heere zegt tegen Daniël: houd deze woorden geheim, verzegel dit boek. Met name het tweede gedeelte van Daniël, Daniël 6 tot en met hoofdstuk 12. Verzegel dit tot de eindtijd. Verzegel het tot de eindtijd. Maar Johannes daarentegen krijgt de expliciete opdracht, de uitdrukkelijke opdracht, om de Openbaring niet te verzegelen. Een christen leeft, als het goed is, in het licht van de Openbaring. Waarom? Omdat de tijd nabij is. Omdat gelovigen en ongelovigen deze boodschap moeten horen. In vers 11a lezen we een huiveringwekkende boodschap voor de ongelovigen. Er staat: wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. Wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. Wanneer iemand de boodschap van de Openbaring van Jezus Christus negeert of weerstaat, wie daaraan ongehoorzaam is, voor hem of haar is geen hoop. Wanneer iemand het woord Gods in de wind slaat, zo iemand wordt al vuiler en onrechtvaardiger. En is dat niet precies wat we in onze maatschappij, in onze wereld zien gebeuren? Het gaat van kwaad tot erger. Dat is precies ook wat we in Romeinen 1 lezen over mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderhouden. Daarom heeft de Heere hen in hun begeerte, staat er, overgegeven aan hun eigen hart. Aan oneervolle hartstochten. Aan een verwerpelijk denken. De Heere zegt als het ware: je wil zonder mij leven, leef dan maar zonder mij. En hij haalt de barrières, de grenzen, de vangrail weg. En hij geeft de mens over aan zijn eigen hart. Of hij geeft een maatschappij over aan zichzelf. Jullie willen niet met mij rekenen. Dan geef ik je over aan je eigen hart. Een vreselijk oordeel. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. Wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. Een vreselijk, huiveringwekkend oordeel. Maar tegenover de onbekeerlijke zondaar staat de berouwvolle zondaar. De onberouwvolle zondaar die zich bekeerd heeft en bekleed is geworden met de mantel der gerechtigheid. Die geheiligd en apart gezet is om tot eer van de Heere te leven. Over hem lezen we in vers 11b, wie rechtvaardig is, vers 11b, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. De onbekeerlijke zondaar gaat meer en meer zondigen en wordt al vuiler. De gerechtvaardigde zondaar wordt al rechtvaardiger en heiliger. De basis, de positionele rechtvaardigheid of staat in Christus leidt tot een leven van rechtvaardigheid en levensheiliging. Vers 12, zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij, om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Voor de gelovigen in Christus wacht er een beloning van zijn Heer. Ik zeg het nog maar een keer: voor de gelovigen in Christus voor al die mannen en vrouwen die door de Heilige Geest zijn wedergeboren, die een nieuwe schepping zijn geworden, wacht er een beloning in Christus. Kijk, daar hoor je in de kerk ook niet zo heel vaak over preken. We zijn er een soort van verlegen mee. Toch wordt daar in de Bijbel met regelmaat over gesproken. Dat moeten ook wij doen. Natuurlijk is het zo dat je uit genade zalig bent geworden door het geloof en dat niet uit jezelf. Het is de gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Alle roem is uitgesloten wat betreft de hemel en de rechtvaardigmaking en de verzoening en het eeuwige leven. Daar zit niets van de mens bij. Het is alles van de Heere. Maar iemand die zalig geworden is, gaat gemotiveerd door liefde en dankbaarheid in de kracht van de Heilige Geest wel degelijk goede werken doen. Geloof zonder werken is een dood geloof. De Bijbel zegt inderdaad in Efeze 2 vers 8 en 9. Uit genade bent u zalig geworden door het geloof, niet uit uzelf. Het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roemen. Zijn maaksel zijn wij. Hij heeft ons wedergeboren doen worden. Zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen. Die God tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Zegt vers 10. Waar zaligmakend geloof wordt gevolgd door God in ons gewerkt goede werken. En die goede werken zullen door hem beloond worden. Paulus zegt daarover, want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Er zal een beloning zijn voor datgene wat we in ons lichaam gedaan hebben. Het zij goed, het zij kwaad. Nu heb je altijd van die eigenwijze mensen. Die zeggen, jongen, als het wat ouderen zijn. Vroeger zeiden ze tegen mijn jongen, dat zeggen ze nu niet meer. Maar mijn moeder zei dat. Ik zal het je maar eerlijk opbiechten. Mijn moeder zei dat vroeger als ik het hierover had. Zei ze, jongen, zei ze dan. Als ik maar zalig mag worden. Als ik maar bij de Heere mag zijn, dat is me genoeg over die beloning. Daar hoef je me niet over te praten. De rest kan me niet schelen. En toch ben je er daar niet mee. Ik moet je erop wijzen dat niet alleen de goede, maar ook de kwade werken bepalen hoe je de eeuwigheid zult doorbrengen. Sommige mensen zullen een grotere beloning ontvangen dan anderen. Ieder naar zijn werk. Paulus zegt, loop dan zo of ren dan zo, dat je de prijs ontvangt. Dat is niet het eeuwige leven, let goed op hè, dat is niet het eeuwige leven. Je hebt het eeuwige leven ontvangen, uit genade, door het geloof, niet uit jezelf, niet uit werken. Het is een genadewerk van God in je leven, dat je een kind van hem bent geworden. Maar ben je kind van God geworden, dan ga je wel goede werken doen en dan komt de levensheiliging als het goed is. Maar Paulus zegt, loop dan zo dat je de prijs ontvangt. Vers 13, daar zegt de Heere, ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Tot driemaal toe wordt ons in deze tekst op het hart gebonden dat Christus de oorsprong en het doel van alle dingen is. Tot drie keer toe in één tekst. Dat Christus de oorsprong en het einddoel van alle dingen is. Hij is de oorsprong van je leven. En hij is het einddoel van je leven. Hij is de oorsprong van de hemel en de aarde. En hij is het doel van de hemel en de aarde. Hij is de Alfa, de Omega. Het begin en het einde. De eerste en de laatste. Dat is Christus. Het gaat om hem. En daaruit leren wij dat wat Christus begint, hij dat ook zal afmaken. Hij doet geen half werk. Hij is de aanvanger en de voleinder. Hij omspant met andere woorden de tijd. Hij is het begin en het einde. En alles wat ertussen ligt, dat is de boodschap. Hij heeft alles volmaakt onder controle. Hij is de Alfa en de Omega. Hij is het hoogst gezeten. Omdat hij ten diepste toe vernederd is. Ja, gehoorzaam geworden is tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Van God en mensen verlaten. Niet meer menselijk was zijn gestalte. Hij is de Alpha en de Omega. Vers 14 begint met een zaligspreking. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens. En opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Weet je, er klinken in de Openbaring 7 zaligsprekingen. Dit is de laatste. Dit is de 7e. De 7e zaligspreking. Gelukkig ben je, o mens, wanneer je naar het woord en de wil van God leeft. Wanneer je gehoorzaam bent aan het woord Gods. Ook hier zie je weer die link tussen dat zaligmakend geloof en de gehoorzaamheid aan het woord. Want uit deze geloofsgehoorzaamheid blijkt of je waar zaligmakend geloof hebt. Uit je geloofsgehoorzaamheid blijkt of je zonden zijn gewassen door het bloed van de Heere Jezus Christus. Dan krijg je deel aan het geboomte des levens, dat staat voor het eeuwige leven. Dan mag je door de paarlenpoorten ingaan in het hemels Jeruzalem. Maar dat is niet voor iedereen, vers 15. Buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en een ieder die de leugen lief heeft en doet. Zoals ook in hoofdstuk 21 aangegeven, zullen er mensen zijn van wie de zonden niet gewassen zijn, die buiten zijn. Buiten het Nieuw Jeruzalem. Buiten zijn de honden. Dat zijn geen herdershonden. Dat zijn geen Schotse collies. Honden zijn onreine dieren. Het is een beeld van de ongelovigen. Ze hebben hun gewaden niet gewassen. Ze zijn onrein. Ze zijn niet verzoend met een driemaal heilig God. Ook Johannes, Petrus en Paulus gebruiken dat woord hond als beschrijving van valse leraar. Valse profeten, valse religies. De hond was een dier dat in het Midden-Oosten veracht werd. Dat hield je niet in huis. Het was onrein. Het zijn de gruwelijkheden van de goddelozen. Er wordt gesproken over de tovenaars. Dat zijn mensen die zich bezighouden met het occult, het verborgene. Alles wat tot het rijk van de duisternis behoort. De hoereerders en de moordenaars en de afgodendienaars. En dan staat er, en ieder die de leugen lief heeft en doet. De verdorvenheid van de goddeloze wordt zo scherp getekend, dat er niet alleen maar gesproken wordt over mensen die de leugen doen, maar mensen die de leugen lief hebben. Ze hebben de leugen lief. De Satan is de vader van de leugen. En wanneer je de leugen lief hebt, heb je de Satan lief. Hij is de vader van de leugen. Deze mensen bevinden zich buiten de heilige stad, buiten de nieuwe hemel en aarde. En hun einde is in de poel van vuur, die brandt van zwavel. Dus de tweede dood. En daarom dat de Bijbel indringend oproept, laat je behouden uit dit verkeerde geslacht. Vers 16, 16a, ik Jezus heb mij engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. De engelboodschapper die Johannes heeft rondgeleid in dit profetische vergezicht over de laatste dagen is door Jezus gezonden. In vers 6 wordt gezegd, deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En hier wordt gezegd dat het om de eigen woorden van Jezus gaat. Deze woorden zijn bestemd voor de gemeente. Nogmaals, de gemeente moet studie maken van de Openbaring. Dit hoort een onderdeel te zijn van het gezonde basisonderwijs in elke plaatselijke gemeente. En door dit na te laten, wordt de uitdrukkelijke opdracht van de Heer Jezus Christus genegeerd. Hij zegt, ik heb me engel gezonden om bij u in de gemeente van deze dingen te getuigen. Wie zijn wij dan om te zeggen, oh laten we het maar niet over de Openbaring hebben. Daar zijn zoveel verschillende visies op, laten we daar maar over zwijgen. Stel je voor, het zou eens wat andere, wat strijd kunnen opleveren. Zoals sommige mensen zeggen, oh laten we het maar niet over Israël hebben. Dat geeft zoveel tweespalt. We spreken maar niet over Israël. We spreken maar niet over seksualiteit. spreken we maar niet over. Het geeft zoveel verwarring. En zo worden stuk voor stuk belangrijke Bijbelse onderwerpen verzwegen. Omwille van een namaakvrede. Een namaakeenheid. Semi. Wat er niet werkelijk toe doet. De Heer Jezus zegt, spreek erover in de gemeente. Predik de boodschap dat Christus komt. En alles wat hij daarover heeft geopenbaard. Vers 16. Ik ben de wortel en het nageslacht van David. De blinkende morgenster. Nou, dit is de een van de vele ik ben teksten uit de Bijbel. Wie kent niet die beroemde reeks uit het Johannes-evangelie, waar de Heer Jezus zegt, ik ben het brood des levens. Ik ben het licht van de wereld. Ik ben de deur van de schapen. Ik ben de goede herder. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de ware wijnstok. Ik ben het licht van deze wereld. En deze laatste keer stelt Christus zich voor als ik ben. En hoe stelt hij zich voor? Hoe stelt hij zich voor? Hij zegt, ik ben de wortel en het nageslacht van David. De blinkende morgenster. Dat is de laatste keer dat de Heer Jezus zich in de schrift voorstelt. En zegt, ik ben. En hij stelt zich voor als komend uit het nageslacht van David. Wat zijn menselijke natuur betreft, komt hij uit het nageslacht van David. Hij is een Jood uit het nageslacht van David. En dat geeft hem het recht op de troon van David. Precies zoals de Heer aan David had beloofd. Uw huis, uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan. Uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. Ik geloof in Jezus Christus. En hij was naar de mens een Jood. Hoe zou ik het Joodse volk niet kunnen liefhebben? Mijn heiland was een Jood. Als ik door Israël reis, komt het wel eens voor. Zeker als het spannend is in Israël, dat mensen aan je vragen, waarom ben je hier? Wat doe je hier? En vaak antwoord ik dan, omdat mijn redder, omdat mijn Heer een Jood is. Jezus Christus, wat zijn mens zijn betreft. En hij komt terug op de berg Sion als de koning der Joden. Dat stond toch ook boven het kruis? De koning der Joden. Protest. Zeg dat hij heeft gezegd, ik ben de koning der Joden, wat ik geschreven heb. Heb ik geschreven, zei Pilatus. Hij is allereerst de koning der Joden. En zo stelt hij zich als laatste voor in de Heilige Schrift. En hij zal vanuit Jeruzalem op de troon van David in recht en gerechtigheid regeren. En daarbij is hij de blinkende morgenster. Hij is de aankondiging. Hij is de belofte van een nieuwe en eeuwige dag. Nu reeds schittert hij in de hoge. De gemeente ziet het en zegt, kom. Tot zover de belangrijkheid en de ernst van de openbaring. Mijn vierde punt, de laatste uitnodiging. De laatste uitnodiging om te komen. De laatste uitnodiging om te komen in de Heilige Schrift. Vers 17. Vers 17a. En de geest en de bruid zeggen, kom. En laat hij die het hoort zeggen, kom, de bruid / de gemeente roept, kom Heer Jezus. En de geest die in ons woont, roept, kom Heer Jezus. Kom Heiland. Wij horen hier de hartenklop van de christelijke gemeente. Hartstochtelijk zien wij naar hem uit. Herken je daar iets van die hartstocht in je eigen leven? Bid jij, kom. Kom, Heere Jezus. En laten wij die het horen staan. En laten zij die het horen, dat zijn wij vandaag. zeggen, kom, Heere Jezus, kom. We zien de tekenen der tijden. We zien dat de nacht ver gevorderd is en dat de dag nabij is. Voor ons is de toekomst in zekere zin al begonnen toen wij Christus leerden kennen. De geest en de bruid zeggen, kom, vers 17b, en laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil, en dat is geen vrije wildrijverij, maar een uitnodiging van de heiland. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Het woord kom is een uitnodiging. Het is een geliefd woord van de Heer. Je moet het maar opzoeken in je concordantie. Kom. Met het vooruitzicht op het verschrikkelijke oordeel van de zondvloed, beval de Heer Noach een ark te bouwen. En toen deze gereed was, zei hij tegen Noach en zijn gezin, kom, kom. Jij en je gezin, Noach, kom in de ark des behouds. Mozes riep, wie is voor de Heere die komen? Kom toch, laat ons te samen richten, zegt de Heer, al waren je zonden als scharlaken. Ze zullen wit worden als sneeuw, als waren zij rood als karmozijn. Zij zullen worden als een witte wol. Kom, kom, o alle dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, met lege handen staat, kom, koop en eet, ja kom, zonder geld, zonder prijs. Komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal je rust geven. En ieder die wil, die mag komen. Is er een wil in je hart om te komen? Is er een verlangen om de heiland te leren kennen? Kom dan tot hem. Dit is de laatste uitnodiging in de Heilige Schrift. Laat het toch niet zijn dat er hier iemand is die we over een paar jaar, als we allemaal bij die Heere moeten zeggen, waar is hij, waar is zij? Ze waren op de Bijbel openavonden, maar hij, zij is niet gekomen. Niet op de uitnodiging ingegaan. Kom tot de Heere. Kom tot de Heere. En ieder die wil, die mag komen. Die Heere nodigt je. En je mag nemen van het water des levens om niet. De laatste boodschap van God aan de mens. De laatste bladzijde van de Bijbel. Is een uitnodiging om tot Jezus te komen. En dat wordt gevolgd door een laatste ernstige waarschuwing. Laatste ernstige waarschuwing. Vers 18, want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort, als iemand iets aan deze dingen toevoegt, God zal hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens, van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn. Broeders en zusters, dit is een laatste ernstige waarschuwing. Namelijk om niets aan het woord Gods toe te doen en daar niets van af te doen. De Heer neemt het hoog op wanneer mensen aan zijn woord tornen. De eerste die dat deed, weet u wie dat was? Satan. Hij tornde aan het woord van de Heer in het paradijs. Hij trok de woorden van de Heer in twijfel en gaf er een eigen draai aan. En uiteindelijk ontkende hij dat woord. De Heer had gezegd. Eet niet van die boom, want je zult sterven. De Satan verdraait het woord en zegt, je zult niet sterven. Het toevoegen aan of het afdoen van Gods woord is per definitie duivelswerk. Dat is wat de boze deed. Dat wordt door de Heere niet door de vingers gezien. Integendeel, al de plagen en oordelen die in de openbaring beschreven worden, komen over de man en de vrouw. Die dat woord daaraan toedoet of daaraan afdoet. Die dat ondermijnt. Die het verzwakt. Die het soort van probeert te neutraliseren. Het is opmerkelijk dat juist in sommige Maranatha-kringen het profetisch woord hoog gehouden wordt. Daar waar men juist het profetisch woord predikt. Dat men daar er soms niet vies van is om met allerlei spectaculaire beweringen de boodschap kracht bij te zetten, waardoor het soms ongeloofwaardig wordt. Broeders en zusters, de Bijbelse prediking van het profetisch woord heeft dat niet nodig. Wij spreken als de Heere spreekt. Wij zwijgen als de Heere in zijn woord zwijgt. Laten wij deze laatste Bijbelse waarschuwing ter harte nemen en het niet zoeken in het spectaculaire, maar blijven bij de eenvoudige verkondiging van het evangelie van Gods woord. Nou, dat deze waarschuwing niet alleen het laatste Bijbelboek betreft, maar heel de Heilige Schrift, blijkt uit een aantal Bijbelgedeelten. Ik ga ze u voorlezen. Ik ga dat in rap tempo doen. Maar ik wil u laten zien, want sommige mensen zeggen, ja, dat betreft de openbaring. Maar over de rest van de 65 Bijbelboeken, daar kun je best wat aan toe of aan afdoen. En ik wil u aantonen dat wat de openbaring zegt, geldt voor heel de Heilige Schrift. Dat dit een centrale boodschap, lijn is in Oude en Nieuwe Testament. Luistert u maar. In Deuteronomium zegt Mozes tegen Israël, u mag aan het woord dat ik u gebied niets toevoegen en er ook niets van afdoen, opdat u de geboden van de Heer uw God die ik u gebied in acht neemt. Deuteronomium 4 vers 2. Even verder zegt Mozes, dit alles wat ik u gebied moet u nauwlettend in acht nemen. U mag er niets aan toevoegen en er ook er niets aan afdoen. Deuteronomium 12 vers 32. Koning Salomo zegt, ieder woord van God is gelouterd. Hij is een schild voor hen die tot hem de toevlucht nemen. Voeg niets aan zijn woorden toe, anders zal hij u straffen, opdat u een leugenaar zou blijken te zijn. Spreuken 30 vers 5 en 6. Aan de Korintiërs schrijft de apostel, deze dingen nu broeders heb ik ter wille van u op mijzelf en de Apollos toegepast, met de bedoeling dat u van ons leert. Waar gaat het om? Niets te bedenken boven wat er geschreven staat. En in zijn laatste brief, in het laatste hoofdstuk, het laatste brief van Paulus, zijn zwanenzak, het laatste hoofdstuk, 2 Timotheus hoofdstuk 4, daar staat, er zal een tijd komen dat ze de gezonde leer, de Bijbelse leer, niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen verlangens. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich tot verzinsels keren. Weet u, van het begin tot het einde worden we in de schrift gewaarschuwd om niets aan het woord van God toe of af te doen. Mensen die met hun handen aan het onfeilbaar woord van de Heere komen, gaan het oordeel van Sodom en Gomorra over zich heen. Maar broeders en zusters, zo eindigt de schrift niet. Er is een geweldige belofte. Een laatste geweldige belofte. En ik ga hem alleen maar voorlezen. En dat is genoeg. De laatste belofte in vers 20 en 21. Hij die van deze dingen getuigt, zegt, dat is Jezus. Ja, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom Heere Jezus. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. Amen. En mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen. En mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw. Hij zal het doen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen totdat de Heere Jezus komt. Amen.